Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 28 en daarvan het tweede vers. Hoor naar mijn stem en kermen smeken. Psalm 28, het tweede vers. Zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 23. Ik herhaal, Matteüs 17, vers 1 tot en met vers 23, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Matteüs 17, daarvan de eerste 23 versen. En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen, en er werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht, en zie, van hen werden gezien Mozes en Elia, met hem samen sprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één, en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en zie, een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide, staat op, en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende, zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende, zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten, maar ik zeg u, dat Elia nu gekomen is, en ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild, alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen, dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had, en als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mens, vallende voor hem op de knieën en zeggende: Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot uw discipelen gebracht, en ze hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem mij hier. En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit. En het kind werd genezen van die uren af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zeide tot hen: Om uw ongeloofswil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heen gaan, en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en ze zullen hem doden, en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En ze werden zeer bedroefd.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 31, de versen 1 tot en met 4. Op u betrouw ik, Heer der Heren. Psalm 31, vers 1 tot en met vers 4. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in Matthäus 17 en daarvan nader de versen 22 en 23. We gaan die versen eerst samen lezen. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen hem doden, en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. Dit gaat over de tweede lijdensaankondiging, ofwel het lijdensonderwijs van de Heer Jezus. En dan beluisteren we eigenlijk in onze tekst drie belangrijke dingen. In de eerste plaats overgeleverd. In de tweede plaats doden en opgewekt worden. En in de derde plaats droefheid. Overgeleverd staat in vers 22. Doden en opgewekt worden staat in vers 23, het eerste gedeelte. En bedroefd staat in vers 23 het slot. Gemeente, 2 weken geleden hebben we samen nagedacht over Matthäus 16 vers 21. Dat was eigenlijk de eerste keer dat de Heer met zijn discipelen heel duidelijk ging spreken over zijn lijden, sterven en opstanding. We hebben die tekst overdacht en we lezen in de schrift dat de Heere moest heen gaan naar Jeruzalem. We lezen daar letterlijk: van toen aan begon Jezus zijn discipelen aan te tonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Hier in dit gedeelte komt de Heer terug op dat onderwijs uit Matthäus 16. We lezen in dit hoofdstuk eerst over de verheerlijking op de berg. De Heer die heeft een gesprek met Elia en Mozes. En nadat Elia en Mozes weer teruggekeerd zijn naar de hemel, verbiedt hij de discipelen om over deze verheerlijking op de berg te spreken. De Heer vertoonde zich toen in zijn heerlijkheid. Een heerlijkheid die de Heer altijd heeft en had en ook altijd behouden heeft. Een heerlijkheid echter die hij als middelaarsheerlijkheid ook zal verwerven door lijden. En om nu alle verkeerde gedachten rondom zijn ambt te voorkomen, wil de Heer niet dat ze voor zijn dood en opstanding over dit gezicht, over deze verschijning, over deze verheerlijking zullen spreken. Na de opstanding zullen de discipelen daar wel over spreken. Petrus grijpt in een van zijn brieven er ook op terug. Na de verheerlijking op de berg lezen we de geschiedenis van de maanzieke knaap en hoe de Heere die jongen van zijn maanziek, van de boze geest, verlost. En daarna keert de Heere zich tot zijn discipelen en hij zegt in vers 21: dit geslacht, hij bedoelt daarmee de duivel, de macht van de duivel. Dit geslacht, lezen we in vers 21, vaart niet uit dan door bidden en vasten. De duivel is een machtige geest. Hoe kunnen we de duivel weerstaan? Dat kan alleen door gebed, zegt de Heer, en vasten. Daar hebben wij ons dus op te richten. Willen wij de macht van de duivel weerstaan, dan gaat dat door een biddend leven en een leven van toewijding aan de Heer, ook in lichamelijke zin. Er zou verder nog veel te zeggen zijn over vers 21, ook de slordigheid rondom de gedachte die hier in het Nieuwe Testament aanwezig is. Bidden doen we in de regel nog wel, maar vasten zijn we waarschijnlijk allemaal op een enkeling na vergeten. Dat pleit natuurlijk niet voor de kerk in de 21ste eeuw. Alles wat afwijkt van Gods woord is niet tot eer van de kerk. Niettemin, de Heer heeft het wel gezegd, dat het geslacht van de duivelen alleen maar weerstaan kan worden door middel van bidden en vasten. Vasten als ondersteuning van het gebed. En dan nadat de Heer dit heeft uitgesproken, lezen we een aankondiging opnieuw van het lijden. De tweede lijdensaankondiging, zo wordt hij wel genoemd. We zouden ook kunnen zeggen het voortdurende lijdensonderwijs van de middelaar. En als we dan dat onderwijs hier in vers 22 en 23 vergelijken met hetgeen we lezen in hoofdstuk 16 vers 20 of vers 21... dan zijn er dingen die hetzelfde zijn. Er zijn ook dingen die anders zijn. Dezelfde dingen is bijvoorbeeld dat hij gedood zal worden en dat hij zal opgewekt worden ten derde dagen. De Heer herhaalt dat. En kennelijk is in het lijdensonderwijs de herhaling van groot belang. Dat komen we meer tegen in de Bijbel. Herhaling. De belangrijke dingen moeten herhaald en nog weer herhaald en nog weer herhaald worden. Want wij zijn mensen die dit soort dingen snel vergeten. Hooguit met ons natuurlijk verstand er iets van begrijpen, maar ze zonder genade echt niet verstaan. En daarom moet de Heer die dingen herhalen, ook voor zijn discipelen. Opdat ze ervan doordrongen worden dat dit belangrijk is. En dat dit het hart en de kern van het evangelie vormt. De dood en de opstanding van Christus. Daar gaat het tenslotte om in de Bijbel. Het heilswerk van Christus. Wat hij gedaan heeft om zondaren weer terug te brengen met God. En dat moet dus in elke preek aan de orde komen. Dat moet aan de harten van de hoorders worden gelegd. Dat mogen we vooral niet vergeten. Aan de andere kant zijn er ook dingen die anders zijn in deze lijdensaankondiging. In de eerste lijdensaankondiging heeft de Heer dat bekende en veel gebruikte woord in het Nieuwe Testament moest of moet gebruikt. In het Grieks dei, D-E-I. Een heel belangrijk en heel zwaarwegend woord. Een woord wat eigenlijk teruggrijpt op de eeuwigheid. Zo is het van eeuwigheid bepaald. Zo moet het gebeuren. Zo is het door God zelf vastgesteld. En in dat woord moet wordt onderstreept de noodzaak van de lijdensweg van de middelaar. Hij moest lijden. Dat was van eeuwigheid door zijn vader bepaald. Dat was door de profeten gezegd. En dat was nodig als een zoenmiddel voor de zonde. In deze lijdensaankondiging hier in Matthäus 17 keert dat woordje moest niet terug. Maar zien we een ander woordje. Of andere woorden. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. In deze lijdensaankondiging benadrukt de Heer vooral de manier waarop hij zal lijden, zal sterven, gekruisigd worden en hoe die lijdensweg zal lopen. Wat de aard is van zijn lijden, namelijk overgeleverd, uitgeleverd worden. Het zal een hele bittere weg zijn. Dat wil de Heer met dat woordje overige leven duidelijk maken. Hoe diep zijn lijdensweg wel niet zal zijn. De eerste lijdensaankondiging, de noodzaak van het lijden. In de tweede lijdensaankondiging, de diepte van het lijden. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Adam is diep gevallen. We zeggen niet voor niets de diepe val van Adam. De Zoon des Mensen is nog dieper afgedaald. Als er ooit iemand geleden heeft, dan de Zoon des Mensen, overgeleverd. Ik zal het zo wel verder uitleggen. Het brengt ons bij een van de meest ingrijpende gebeurtenis in de wereldgeschiedenis en in de schrift. Het brengt ons inderdaad bij Golgotha. En hoe de Heer zichzelf heeft vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. O, als we deze heiland niet lief hebben, is dat erg. Als we deze heiland niet nodig hebben, die zich zo diep vernederde en zo diep wilde buigen, wat is dat aangrijpend. En als we aan deze gekruisigde voorbij gaan, dan blijft er voor ons geen zoenmiddel meer over. God daalde in Christus dieper af dan ooit een zondaar heeft kunnen vallen. Maar laten we de lijdensaankondiging eens overdenken. En laten we deze tweede onderwijzing van de Heer eens een ogenblik stil voor onszelf bemediteren. Dan begint vers 22 met de woorden: en als zij in Galilea verkeerden. In het Grieks kan het woord verkeerden ook worden omschreven met samenkomen. Dus als zij daar in Galilea zijn. De eerste lijdensaankondiging vond plaats in Caesarea Philippi. Dat was nog veel noordelijker. Dat was in het land van Tyrus en Sidon. Het land waar Izebel uit afkomstig was. Waar goddeloze steden lagen. Nu zijn we 6 maanden voor de kruisiging. En de Heere die spreekt in Galilea opnieuw over zijn lijden. Waarom moet dit erbij staan? Waarom wordt deze plaats Galilea eigenlijk zo genoemd? Je had toch ook gewoon kunnen zeggen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Galilea. Daar heeft de Heer inmiddels 3 jaar gearbeid. Daar heeft hij zich als profeet geopenbaard. Daar heeft hij wonderen gedaan. Daar heeft hij de scharen onderwezen door middel van de bergreden. Daar heeft hij de gelijkenissen uitgesproken bij het meer van Genezeret. Daar heeft hij zijn heerlijke krachten geopenbaard, bijvoorbeeld in de voeding van de 5000 tijdens de wonderlijke vermenigvuldiging van de broden. En daar in Galilea gaat de Heer ook spreken over de weg die hij moet gaan. Dat hij niet alleen als profeet is gekomen, maar ook als lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Galilea, de plaats waar de scharen woonden. Galilea, de plaats waar de meeste discipelen op één na vandaan kwamen. Judas Iscariot kwam uit Judea. Alle andere discipelen kwamen uit Galilea. Galilea, de plek waar de Heer in Capernaum een huis had. In Galilea horen we de tweede keer over zijn lijden en over zijn sterven. De Heer heeft zijn boodschap uitgesproken op allerlei plaatsen. In Caesarea Philippi, het heidense land. Zijn boodschap uitgesproken in Jeruzalem. Daar waar de godsdienstige mensen samenkwamen. Hij heeft het ook uitgesproken in Galilea. Hij is een zaligmaker der wereld. Zijn offer heeft geldingskracht voor Filistijnen, Tyriërs en Moren. Vandaar dat hier Galilea wordt genoemd. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Hij komt niet alleen voor de mensen in Jeruzalem. Hij komt niet alleen voor de heiden. Hij komt ook voor de mensen in Galilea. Ook daar moet zijn heilsboodschap straks na zijn opstanding klinken. Van Jeruzalem zal het beginnen. Daarna naar Samaria. En tenslotte in de gehele wereld. Gaat dan henen. Onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des vaders en des zoons. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En als zij in Galilea verkeerden, kennen we ook dat verlangen. Dat die boodschap niet alleen zal klinken in de kerk, ook in onze gezinnen. Ook op plaatsen waar we die boodschap misschien helemaal geen welkom is voor deze boodschap. Maar dat alle mensen gaan luisteren naar de boodschap van die lijdende en stervende zaligmaker. Vervolgens lezen we in vers 22. Zeide Jezus tot hen. Wie geeft hier onderwijs? Jezus. De middelaar heeft verschillende namen. We komen zo nog een andere naam tegen. Hele indringende namen. Denk aan Immanuel, God met ons. Denk aan de vier namen die we horen in de 12 artikelen. Namelijk Jezus, Heere, Zoon van God, Christus. Jezus is de meest voorkomende naam in de Bijbel. Jezus betekent zaligmaker. De zaligmaker zelf geeft dit lijdensonderwijs. Zijn gezegende lippen, zijn gezegende persoon staat in het middelpunt. Bij al het onderwijs wat hij geeft, bij heel de weg die hij gaat, het gaat om zijn persoon. Helaas van nature richten we ons op onszelf. En dan hoor je het jezelf misschien wel eens zeggen. Ik dacht er dit van. Ik dacht er dat van. Gemeente, als God door genade in ons leven komt, dan gaat daar een streep doorheen. Anderen richten zich toch vooral op andere mensen. Wat andere mensen hun allemaal kunnen aanreiken. In de wereld is dat heel gewoon. En in de kerk kom je dat ook tegen. De een houdt het met dominee die, een ander houdt het met dominee die, en vul zo verder maar in. Maar hier ontmoeten we een leraar ter gerechtigheid. Uiteindelijk komt de kerk hier terecht hoor, bij deze heiland en alles buiten deze heiland. Het stelt ons voor eeuwig teleur. Zijn predikanten dan niet geroepen om het goede onderwijs te geven, vanzelfsprekend. U mag van iemand houden om zijn werk, als hij dat getrouw en naastig doet. Maar ga er niet op vertrouwen. Vertrouw er uw ziel en zaligheid niet aan toe, want dat is helemaal mis. Alleen kunt u uw ziel en zaligheid toevertrouwen aan deze gezegende persoon. En Jezus betekent zaligmaker voor zondige mensen, voor slechte mensen, voor verloren mensen. Hij geeft dat lijdensonderwijs. En wat is het een geheim als hij die verborgenheden gaat bekend maken in ons leven. Dat Hij gaat spreken. En we zijn stem mogen horen. In de verlorenheid van ons bestaan. En Jezus zeide tot hen. Kennen we dat geheim? Dat in al onze ellende en narigheid. In onze verlorenheid en reddeloosheid. Aan zijn voeten terecht zijn gekomen. Dat Hij zichzelf in ons leven openbaarde. En dat we hem door een waar geloof hebben omhelst, gezien en aangenomen. Dat we niet konden rusten dan alleen in deze heiland. Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan gaat de Heere verder. En zegt Hij de Zoon des Mensen. Dat is een van die belangrijke namen van de Middelaar. Naast zijn persoonsnaam heeft hij ook namen die zijn optreden, zijn persoon typeren. Christus is zijn ambtsnaam. Zoon van God wijst op zijn hoge afkomst dat hij net als de Vader en de Heilige Geest helemaal God is. Zoon van de mens, enkelvoud. Dus dat is een verwarrende gedachte. Zoon des mensen. Al zou het hier om meervoud gaan. Nee, het is een tweede naamval. En dat betekent zoon van de mens. De ware mens. De mens zoals God hem heeft bedoeld. Zoals God oorspronkelijk de mens heeft geschapen. Adam. Betekent aarde. Mens. Die waar de eerste mens is gevallen. Hier zien we de ware mens. De zoon van de mens. De mens zoals God hem bedoelt. Maar ook mens. Zoon van de mens wil zeggen. Dat hij niet alleen goddelijk. Maar ook een ware menselijke natuur heeft. Dat hij de broederen in alles gelijk geworden is, maar uitgenomen de zonde. De zoon des mensen, de zoon van de mens, is gekomen, zegt de Heer in Lucas 19 vers 10, om het verloren om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zoon van de mens. Het wijst op zijn middelaarsbediening. Dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Om te kunnen lijden. En te kunnen sterven. Het wijst er ook op dat hij de broederen in alles gelijk geworden is. Behalve de zonde. Er is geen pijn. Er is geen moeite. Er is geen zorg. Of Gods kerk kan bij deze zaligmaker terecht. Alles heeft hij doorworsteld. Alles weet hij. Tot in de kern toe wat het betekent. Niet omdat hij daarvan gelezen. Of omdat hij daarvan gehoord heeft. Hij weet het. Omdat hij het zelf op de aarde ondervonden heeft. Jezus heeft ondervonden hoe machtig de duivel is. Jezus heeft ondervonden hoe ernstig de zonden zijn, de zoon van de mens. Jezus heeft ondervonden hoe heilig Gods recht is en dat daaraan betaald moest worden. Jezus heeft geleerd hoe aangrijpend sterven is. Want hij worstelde in de hof van Gethsemane. En de Heer Jezus heeft het ondervonden wat het betekent om pijn te lijden. Alleen te staan en om je weg te gaan door de woestijn van deze wereld. De Zoon des Mensen. Heerlijke naam voor de Middelaar. Heerlijke naam ook in verband met zijn lijdensonderwijs. Want nu komen we bij het nieuwe in onze tekst ten opzichte van Matteüs 16 vers 21. de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Het staat er in onze vertaling nog een beetje neutraal. Overgeleverd worden. Uitgeleverd worden. Jongens en meisjes, je hebt wel eens iemand die een misdaad doet in een bepaald land. Een moordenaar bijvoorbeeld. Een Nederlander die in Amerika een moord pleegt. Dan kan Nederland aan Amerika vragen of dat land die moordenaar aan ons land wil uitleveren. Overleveren. Of stel dat er in Amerika een Nederlander wordt vermoord. Dan kan de Nederlandse overheid vragen of die naar ons recht zal worden berecht. Dat is uitleveren. Zo zou je dit kunnen lezen. Dat de Zoon des Mensen zal worden uitgeleverd om op een rechtsgeldige manier ter dood te worden gebracht. Maar dan hebben we nog niet goed begrepen wat hier eigenlijk staat. Dit woord gaat veel dieper. Paulus die zegt in Filippenzen 2 dat de middelaar zichzelf heeft vernietigd. En we lezen op een andere plaats in het evangelie of in het Oude Testament dat God de Vader behaagde hem te verbrijzelen. Verbrijzelen, vernietigen. Dat zijn eigenlijk de woorden die opgesloten liggen in het overgeleverd worden. Een van de verklaarders gaf als typering van het overgeleverd worden: hij gaat eraan. Beetje cru misschien, maar het woord vernietigd, verbrijzeld geeft misschien aan wat hier bedoeld wordt. Overgeleverd, verbrijzeld, vernietigd. De Zoon des Mensen zal verbrijzeld, vernietigd worden in de handen der mensen. Hoe diep is de Heere afgedaald? Hoe zwaar is zijn lijdensweg geweest voor ons niet na te rekenen? Discipelen zijn zelfs in Gethsemane in slaap gevallen toen de Heere daarmee worstelde. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft onder sterke roeping en tranen die lijdensweg bewandeld. Hij werd overgeleverd, uitgeleverd aan de toorn van zijn vader. De brandende toorn op Golgotha heeft hij volledig moeten dragen. Hij is een vloek geworden, zegt Paulus in Galaten 3, opdat hij degene die onder de vloek waren verlossen zou. De vloek wegdragen. Hij is gevallen in de handen van de vorst der duisternis, die urenlang heeft geprobeerd om hem tot struikelen te brengen. De helse angsten waren in zijn hart overgeleverd. Wat heeft het de hemel gekost om een weg terug te banen naar God? Het heeft God zijn eigen zoon gekost. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zegt Paulus in Romeinen 8. Maar heeft hij voor ons allen overgegeven. Overgeleverd. Wat is dit offer groot geweest. Het is deze heiland gewillig geweest. En wat ligt er dan een sprake in. Deze stervende en zichzelf gevende zaligmaker. De zonde is begonnen in het paradijs. Daar ligt de oorsprong van alle ellende in de wereld. De zonde bereikt haar diepste punt. Als zondige mensen vanwege ongeloof, vanwege onverschilligheid, omdat ze hun nood niet recht kennen, dit offer niet nodig hebben. Dan bereikt de zonde haar hoogtepunt en haar dieptepunt. Zondaren, die omdat ze onbekend zijn met hun verlorenheid, met de nameloze ernst van de zonde, met de vuilheid van hun bestaan, aan deze heiland voorbij leven. De schrift noemt het ongeloof, dat we deze middelaar niet nodig hebben. Je zo diep vernederde, het allerergste, de meest ingrijpende zonde. Van zonde, zegt de Heer Johannes 16, omdat ze in mij niet geloven. Dat is daarentegen het wonder groot, onbegrijpelijk groot. Als de ogen opengaan voor deze gekruiselde middelaar. En dat we die gekruiselde lief hebben en nodig hebben. En dat we hem leren volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Daar hadden zelfs de discipelen nog verder onderwijs in nodig. En gemeente, zo is het ook bij al Gods kinderen. Je hebt het heel hun leven nodig om het geheim van deze stervende zaligmaker te verstaan. En die houden op weg naar de grote godsontmoeting ook werkelijk niets anders over hoor, dan alleen deze overgeleverde middelaar. Het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen, zo zong da Costa. En Paulus zegt het in Galaten 6... dat er nergens anders in mensen te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. O, kreeg dat al waarde? Kreeg dat betekenis in uw leven? Zeg nou niet te snel ja, want dat betekent met hem gekruist worden. Dat betekent deze lijdende zaligmaker volgen. Dat betekent dat we met onszelf de diepte ingaan. Dat alles van ons afgaat. En dat onze enige hoop alleen maar ligt in hem die dood geweest is en die leeft. Overgeleverd in de handen der mensen. De mensen. Dat is wel meer fout. Hier ziet u waartoe mensen in staat zijn. Hier ziet u wat het menselijke geslacht doet met deze middelaar. Hier ziet u hoe erg de zonden zijn. Mensen die zich vergrijpen aan de Zoon van God. Let op wat er staat. In de vorige leidersaankondigingen nog over overpriesters, schriftgeleerden en fariseeën. Hier gaat het over mensen. Gaat niet alleen over de godsdienstige mensen. Gaat ook niet over Pilatus en de Romeinen. Het gaat hier over mensen. Zullen we het onthouden? De Heer ging aan het kruis voor de zonden van mensen. Alle zonden moeten worden betaald. Voor alle zonden moet worden geboet. Niet één zonde ziet God door de vingers, zo heilig is Hij. En willen we ooit de ernst van de zonde kunnen bepalen, kunnen verstaan, moeten we wel naar Golgotha. Want daar zien we hoe ernstig God de zonde neemt en hoe diep gevallen het menselijke geslacht uiteindelijk is. Het waren niet alleen de Joden die de Heer hebben gekruisigd, maar elke zonde, hoe klein ook, is een spijker in het lichaam van deze zaligmaker. krijgt u dan geen hekel aan uzelf? Als u daar nou diep over nadenkt, in zonden van uw gedachten, in zonden die zo eigenlijk onbewust worden gedaan, hele en halve waarheden, in zonden tegen het eerste tafel van de wet en de tweede tafel van de wet, slordigheid. Het zijn allemaal zonden. Zal het recht komen voor God, waarvoor betaald moet worden? En de spijkers werden neer door in zijn handen geslagen om voor die zonde te betalen. Gemeente jong en oud, we kunnen urenlang praten in abstracte zin over de zonde. Als God door zijn geest in ons leven komt, dan wordt de zonde een walgelijke, concrete realiteit in ons bestaan. En dan leren we ook zien hoe verwerpelijk wij zelf zijn. En hoe groot nu Christus is. Dat Hij al deze zonden op zich nam. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar dan word je ook bang van de zonde. Bang voor jezelf, voor de dingen die vloeien uit je mond, voor de dingen die opkomen in je hoofd, haat, wrok, nijd, voor de dingen die voortkomen uit je handen. Want alles wat niet is naar Gods wet, het moet betaald, het moet geboet worden. God eist betaling en Christus heeft betaald. Volledig betaald. Nee, niet voor stukjes theorie. Voor de concrete zondelast van zijn kerk en van zijn kinderen. O, wat is dat lijden diep vernederend. Voor ons natuurlijk bestaan. Maar wat is dat lijden ook God verheerlijkend. En Christus verheerlijkend. Want alleen in hem is het zoenmiddel voor de zonden te vinden. Hebt u het ook al nodig gekregen? Voor de verlorenheid van uw bestaan. En kent u het wonder, het geheim, dat dat bloed ging druppen op uw geslagen ziel? Vindt u dat bloed nodig? Op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Kom, laten we verder gaan naar onze tweede gedachte. Overgeleverd onze eerste gedachte. Gedood en opgewekt. Onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we. Psalm 38, het zevende en ook het achtste vers. Thank you. In de eerste lijdensaankondiging heeft de Heere gezegd dat hij zal worden gedood. Worden gedood. Een lijdende vorm. Hier staat het weer iets anders in vers 23. En zij zullen hem doden. En dan gaat het niet alleen over de overpriesters en het Sanhedrin. Het gaat over de mensen. En zij zullen hem doden. Het lijkt alsof de Heer het iets nadrukkelijker zegt wat er zal gebeuren. Hoe hij zal lijden. Hoe hij gekruisigd zal worden, op dat kruis zal sterven. En ze zullen hem doden. Er zullen duizenden mensen bijstaan. Er zullen vele mensen schreeuwen, kruist hem, kruist hem. En zo zullen ze hem, de zoon des mensen, doden. Vorige keer hebben we al iets gezegd over wat dat doden, dat sterven van de middelaar betekent. En welk onderwijs daarin voor ons ligt. In de eerste plaats dat de dood niet een natuurlijke oorzaak heeft, maar de zonde als oorzaak. De dood is door de zonde in de wereld gekomen. En in de dood van de middelaar leren wij hoe ernstig God de zonde neemt. En hoe verloren een mens ligt van nature, als een zondig mensenkind. Laat niemand prat gaan op zonden in zijn leven. Laat niemand in ons midden nog eens met wat aangename en heerlijkheid zonden misschien uit zijn eertijds gaan oprakelen of zonden oprakelen van andere mensen. Want zonde is vervloekt door God en stelt ons schuldig voor God. We kunnen ons alleen maar schamen en verootmoedigen over de zonde. En anders niet. Heel de Bijbel is één grote aanklacht tegen de zonde. En ze zullen hem doden. Hier vinden we ook iets van de ernst van de zonde. Het bracht Jezus in de dood. Minder kon niet. En moest betaald worden. Het behaagde hem te verbrijzelen. En in die gekruiselde stervende middelaar zien we de enorme ernst van een zondig leven. Zullen we erom denken, gemeente, jong en oud. Er heeft in deze wereld een kruis gestaan. Er kwam een zaligman die voor de zonde heeft geboet. En dat was nodig. En als hier in dit leven niet voor ons geboet is, dan zullen we zelf moeten boeten. In de nimmer eindigende eeuwigheid. Hij ging de dood in. De mensen hebben hem gedood. In hun verblinding. In hun verharding. In hun zondigheid. Ze zullen hem doden. Een hele aangrijpende zin. Dat is wat nu mensen tot stand kunnen brengen. Dood, moord en doodslag, anders niet. Een typering van menselijk gedoe en menselijke daden. En zelfs in de allerheiligste komen we die doodsvruchten tegen. De apostel Paulus zegt het, ik ben de voornaamste der zonde en hoe meer genade God verheerlijkt in de mensenleven, des te meer komt hij aan de weet dat hij niets anders in zichzelf kan voortbrengen vanuit zichzelf dan zondige dingen die dus doodschuldig zijn. En daarom is genade ook altijd verootmoedigend. Oprechte genade maakt niet hoogmoedig. Onze blindheid en dwaasheid, dat maakt ootmoedig. Maar ware genade maakt ootmoedig. Dan begin je altijd bij jezelf. En vanwege mijn zonden moest de zaligmakers en zij zullen hem doden. Als je nou een moordenaar bent, heb je verder geen enkele pretentie meer om nog over iemand anders wat te denken. Dan begin je bij jezelf. En dan ga je met bewogenheid om met een ander. Moet je een ander dan niet waarschuwen? Natuurlijk, je hebt hem niet over voor de dood. Je wilt hem waarschuwen voor de zonde, maar nooit vanuit de hoogte. Altijd vanuit de verootmoediging. En ze zullen hem doden. Dat is nou wat wij ervan terecht brengen. Mens. Het is nodig dat we eraan ontdekt worden. En de Heer ontdekt zijn kinderen eraan. En ten tweede. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. We hebben vorige keer gezien. Hoe God de Vader zijn Zoon opwekt. God de Vader. Die akkoord geeft op het werk van de Zoon. En hoe in die dood en in de opstanding van Christus er een fontein is geopend tegen de zonde. En tegen de onreinigheid. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. We prediken een gestorven en opgestane zaligmaker. Hij heeft het leven ontvangen. Het onverderfelijk leven. Ik leef, zegt hij tegen Martha, en gij zult leven. Zo ook vandaag nog. Hij is de levende. En laten we de levende niet zoeken bij de doden. Na zijn kruisdood is er een hemels akkoord gekomen. En heeft God de Vader in Christus een fontein geopend. En in die fontein ligt het leven. In die fontein ligt de verzoening. In die fontein ligt de heerlijkheid en de toekomst. Voor Gods kerk en voor zijn kinderen. In het strijdperk van dit leven. Een levende zaligmaker die ook vandaag nog zijn bediening verheerlijkt onder zondige mensen. Gemeente jong en oud. Hij werd door de Vader opgewekt. Hij stond door eigen kracht op. Het is de Heilige Geest die over hem kwam. En hij stond op naar het woord van onze Heidelberger. Om de gerechtigheid die hij heeft verworven ook toe te passen. In de levende ligt de garantie. Dat hij zijn werk ook zal toepassen. En wanneer zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren, zegt Jesaja. Zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De gestorven opgestaan en zalig maken. Is de enige hoop in een hopeloze wereld. Is de enige verwachting voor de toekomst. Hij wordt opgewekt. En na zijn kruisdood is hij ook als de opgestane aan zijn discipelen verschenen. En heeft hij tegen Thomas en de anderen gezegd, wees niet ongelovig, maar gelovig. Paulus zegt het in de Filippenzenbrief, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Dat we die Christen der Schriften mogen kennen als zoenmiddel voor onze zonden, als krachtbron voor ons leven. Als verwachting voor de toekomst. Als het ware brood des levens. Voor de hongerigen. En als het water voor de dorstigen. Die dorst heeft die komen en nemen. Van dit water des levens. Om niet. En tenslotte nog één gedachte. En zij werden zeer bedroefd. Ja. Dat stond er bij de vorige aankondiging niet bij. Weet u nog wel? Toen zei Petrus, het zal u geenszins geschieden. En hier staat, ze werden bedroefd. Waar komt die droefheid nou vandaan? Waarom zijn ze eigenlijk bedroefd? Zeer bedroefd. Daarover is onder de verklaarders veel verschil van mening. Sommigen denken dat de discipelen bedroefd zijn, omdat de Heere zegt overgeleefd en dat één uit zijn discipelen hem zal overleveren. En dat de discipelen dus enig besef krijgen dat er een verrader onder hen is. En dat ze daarover bedroefd zijn. Dat kan. Anderen zijn van oordeel dat de discipelen bedroefd zijn over zichzelf. Dat ze in staat zouden zijn om hun meester te verlaten. En dat hij alleen die weg moet gaan. En dat zal hen bedroefd maken. Weer anderen wijzen op de inhoud van het woord overgeleefd. En dat de Heer hier zo'n diepe weg tekent. Dat hij dus sterft en verbrijzeld zal worden. En dat paste helemaal niet in hun verwachting van de Messias. Althans hun aardsgezinde Messias verwachting. Hoewel ze vanuit de offer beter konden weten. Die ze als kind elke keer hadden gezien, elke dag bijna. Hoe dat ook precies zijn, ze zijn bedroefd. Het zijn mensen die het onderwijs van de zaligmaker horen. En misschien iets van begrijpen. En vervolgens bedroefd zijn. Onder elkaar de vraag stellen, zo in de zin van, wat erg. Het is een beetje de droefheid. Als van Jeruzalems dochters, die wenen om de pijn van hun lijdende Heer. Dan droef hij dus over de gevolgen, over wat er de komende 6 maanden dus kennelijk staat te gebeuren en wat helemaal niet past in hun verwachting. Want hun verwachting is Hosanna, gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heere. Nu zegt de Heere zomaar, de discipelen rekent erop dat het heel anders zal gaan. Dat wat jullie nu allemaal denken, dat zal wel gebeuren, maar er is eerst iets anders nodig. Eerst is nodig dat ik als een worm en geen man over de aarde kruip. Eerst is nodig dat ik verbrijzeld en vernietigd word. En dat hebben de discipelen niet verstaan en misschien intuïtief aangevoeld. En dan ontstaat de droefheid. Laat ik dat een droefheid over de weg van de middelaar. Een droefheid van teleurgestelde verwachtingen. Misschien dat dat wel een goede opmerking is. Ze hadden zulke grote verwachtingen. Ze hadden zulke grote idealen. Wie zou aan de linker en aan de rechterhand van de koning in het koninkrijk zitten? Het zou steeds beter gaan. Ze zouden opgaan naar Jeruzalem. En de Heer zou nou als Messias, als de grote leraar van Israël worden erkend. En als koning worden gekroond. En het oude rijk van David. Dat zou in alle glorie weer worden hersteld. Wat een heerlijkheid. Wat een toekomst. Hoe mooi, hoe prachtig zou het allemaal wel niet worden. En dan opeens. Nee. Dood. Lijden. Opstaan. Voegt u de verwarring? Ziet u de teleurgestelde verwachtingen? Ziet u de gezichten van Petrus, van Andreas, van Johannes? Ziet u de tranen? Ze begrijpen er niks meer van. Moet het nou op deze manier? Is dat nou de weg? Droefheid vanuit teleurstelling. En gemeente, we zouden er onwillekeurig wat voor geven. Ja, want die fariseeën, dat was natuurlijk helemaal fout. Die gaan de Heer kruisigen, dat zijn slechte mensen. En die scharen, die gaan straks roepen, kruis hem. Maar die discipelen, ja, die zijn tenminste nog bedoeld, net als die vrouwen. Ja. Die hebben tenminste nog een band met de Heere. En die vinden het erg dat het zo gaat zoals het gaat. Ze werden zeer bedroefd. En toch is dit een droefheid die de Heere afwijst. De Heer heeft geen droefheid nodig van teleurgestelde mensen. Van teleurgestelde verwachtingen. De Heere zoekt naar droefheid over de zonde. De Heilige Geest wekt een andere droefheid. Dat is niet een droefheid over andere mens. Droefheid over mezelf. Een droefheid naar God. Dat is een droefheid die me vernedert en verootmoedigt. Maar dat is ook een droefheid waarin ik die zaligmaker nodig heb. Droefheid gepaard met verwondering, met verlangen. Droefheid niet over teleurgestelde verwachtingen, maar droefheid over mezelf, wat ik ervan terechtbreng. Droefheid tegelijk, vermengd met verwondering en blijdschap, dat nou die gezegende Christus voor mij deze weg wilde gaan. Dat is een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat is een droefheid die gewekt wordt door de Heilige Geest. En dat is een droefheid die we allemaal nodig hebben. Kent u ook die droefheid? Kent u dat geheim? Bedroefd omdat u niet beantwoordt aan het doel waartoe God u schiep. Bedroefd omdat u om eigen schuld God bent kwijtgeraakt. Bedroefd naar God. Zo begint het nieuwe leven. Zo wordt het nieuwe leven ook voortgezet. En dat nieuwe leven dat de Heere oefent, kent in de droefheid ook blijdschap. Want die droefheid die de Heere werkt zal één keer voltooid zijn. Zal één keer beëindigd worden. Straks, als de koning terugkomt, dan wordt de droefheid veranderd in blijdschap. Dan komt er vrolijkheid in deze heiland. Zelfs al hier op aarde. Want wat is het eeuwige leven? Dat is een hartelijke vreugde in God door Christus. Hier op aarde te midden van al de droefheid begint. En dat we mogen eindigen in Hem die te kennen het eeuwige leven is. Die droefheid hebben de discipelen ook geleerd. Toen de Heer ze opraapte. Toen de Heer na Pasen hen een dieper inzicht gaf in zijn middelaarswerk. En toen ze als predikers werden uitgezonden, hebben ze die boodschap gebracht. Dat deze heiland nu een heiland is. Die gekomen is en gezegd heeft. Zalig die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Amen. Slotzang gemeente. Psalm 40, het 8e vers. Verheugt het volk, verblijdt hen allen Heer. Psalm 40, het 8e vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.